1 Korinthe 1 vanaf vers 10, waar staat: Maar ik bid u, broeders, door de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin en in eenzelfde gevoelen. Wat mij is van u bekendgemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven: ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, omdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roemen in de Heere. Tot zover. En in dit gedeelte komt de apostel dan inderdaad terecht bij het eigenlijke thema van deze brief. Nadat hij eerst wat algemene dingen genoemd heeft en inderdaad heeft vastgesteld dat we hier in Korinthe te maken hebben met gelovigen, dat in elk geval wedergeboren mensen enzovoorts, zoals in tot en met vers 9 uiteengezet wordt. Maar dan vanaf vers 10 wordt erop gewezen dat er toch een en ander mankeert daar in de gemeente in Korinthe. En in het algemeen moet gezegd worden dat wat er fout is, dat kan in een paar woorden worden weergegeven, namelijk dat men daar erg vleeselijk is, zoals dat heet. Dat staat in hoofdstuk 3 vers 2... waar de apostel immers terugkomt op het thema wat hij hier opent in hoofdstuk 1 vers 12. Want in 1 Korinthe 3 vers 2 zegt hij: gij zijt nog vleeselijk, omdat onder u nijd is en tweedracht en twist. En daarna zegt hij: want als de een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Dus dat is waar het om gaat. En de gedachte daarbij is dat inderdaad deze Korintiërs in het algemeen niet wandelen door geloof, maar in tegendeel door aanschouwen. Dat wil zeggen, men ziet op uiterlijke dingen, men meent dat het ook om uiterlijke dingen gaat, terwijl de apostel juist uiteenzet, niet alleen in de andere brieven, maar in het bijzonder in deze Korinthebrieven, dat het daar helemaal niet om gaat en dat het gaat in tegendeel om de, wat hij dan bij gelegenheid noemt, de inwendige mens. Dat wil zeggen, het gaat niet om uiterlijke dingen, maar om inderdaad innerlijke dingen. Het gaat niet om hoe het eruit ziet, zozeer althans niet in de eerste plaats, maar het gaat om de dingen die in het hart zijn en van daaruit zou men leven. Vooropgesteld dat het hart dan toch gevuld is met het woord van God, dan wel met Christus, dan wel met de Heilige Geest, of hoe het dan maar bij gelegenheid heten mag. Maar daar hebben we het uiteraard over, zal niet te snel van stapel lopen. De apostel stelt hier in ieder geval vast in vers 10 dat er scheuringen zijn. Schismata heet zoiets. Dat is niet helemaal Nederlands, maar dat doe ik voor degene die Grieks kennen dan. Hè, die er ook wat aan hebben. Scheuringen. Het is maar wat wij eronder verstaan. In de praktijk schijnt het toch zo te zijn dat deze gelovigen in het algemeen in Korinthe wel degelijk samenkwamen op dezelfde plaats. Maar dat er toch wat verdeeldheid was, omdat men zich identificeerde inderdaad met de diverse voorgangers die daar in Korinthe waren, dan wel eventueel geweest waren. Want hoe dat precies zat, weten we dan ook niet. Maar het komt in ieder geval tot uitdrukking in dat de een zegt ik ben van Paulus en de ander zegt ik ben van Apollos, en weer een ander noemt zich bij de naam van Kefas, en weer een ander promoveert Christus kennelijk tot hoofd van de een of andere secte, want daar komt het op neer. Die zegt dan, maar ik ben van Christus, en dan ben je natuurlijk helemaal erg vroom. Ik kom er zo nog wel even op terug. Maar de apostel zegt, ik bid u, vers 10, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt. Dat thema, dat komen we uiteraard, zoals alle thema's trouwens, komen we tegen in de Romeinenbrief al. Want daar wordt bijvoorbeeld gezegd, ach, laten we maar twee bladzijden terugslaan dan, hè, of één. Naar Romeinen 15, daar wordt gezegd in vers 5... van Romeinen 15. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Dus men zou eensgezind zijn, een gezindheid hebben, allemaal dezelfde gezindheid hebben. Een gezindheid die gericht is op Christus, of die in overeenstemming is met die van Christus. Dat kan ook, want naar kan ook betekenen, hoeft niet alleen te betekenen in de richting van, maar het kan ook betekenen in overeenstemming met. In die betekenis komt het veel voor in de Statenvertaling. En in het laatste geval betekent het dus dat men dezelfde gezindheid zou hebben als Christus zelf. En zo wordt het weer gezegd in Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Men zou dezelfde gezindheid moeten hebben naar Christus. Let op, men zou niet slechts eensgezind moeten zijn, want dat betekent niks. Het zou niet alleen dezelfde gezindheid moeten zijn, het zou de goede gezindheid moeten zijn, hè? Een gezindheid namelijk naar Christus Jezus. Eensgezindheid op zichzelf, dat hebben alle konijnenfokkers ook met elkaar gemeen. Misschien klinkt het wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Mensen die dezelfde hobby hebben, hebben ook dikwijls dezelfde gezindheid, althans in een bepaald aspect. Maar dat is niet waar het om gaat, hè. Het gaat niet om een hobby, het gaat niet om een of andere liefhebberij of iets dergelijks, waardoor men nogal eens gezind wordt. Maar het gaat om een gezindheid naar Christus. Die gezindheid zou men hebben. En dan vers 6. Opdat gij, want dat is het doel, opdat gij eendrachtelijk, ik vertaal het altijd even met tezamen dragend, want men zal wel degelijk wat dragen. Opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat met één mond betekent uiteraard dat men dezelfde dingen spreekt. In andere plaatsen wordt dit ook gezegd, maar dan heet het weer dat wij gezamenlijk de goden zouden psalm zingen in onze harten. Maar dat is precies hetzelfde, want zingen in het oude Nederlands en zeker in de Statenvertaling heeft de betekenis van gemeenschappelijk dezelfde woorden uitspreken. Of men dat ook op dezelfde toonhoogte doet, dat schijnt toch een onbereikbaar ideaal te zijn, heb ik wel eens gemerkt. En dat is ook niet de essentie van zingen. Zingen betekent gemeenschappelijk dezelfde woorden zeggen. En dan nog kun je het nog verder terugbrengen, want het kan ook gewoon zijn gemeenschappelijk dezelfde dingen zeggen. Dat hoeft nog niet eens met dezelfde woorden te gebeuren. En dan is het nog in Bijbels opzicht zingen, en door God wordt het ook zo ervaren. Dat is waar het om gaat, hè? Maar hier heet het, opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zodat het inderdaad niet alleen gaat om dat wij dezelfde dingen zouden spreken, maar dat alles wat wij spreken bovendien zou zijn tot heerlijkheid van God en de Vader en onze Heer Jezus Christus. Dat is wat er staat. Die gezindheid zou er moeten zijn. En dat is dus ook wat we in 1 Korinthe tegenkomen, eigenlijk in beide Korinthebrieven. Namelijk, daar zegt de apostel, ik bid u in vers 10 van hoofdstuk 1, ik bid u dat gij allen hetzelfde spreekt. Waarbij de bedoeling is uiteraard dat wat gesproken wordt ook nog eens ter verheerlijking van God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals het dan staat in Romeinen 15. Dus dat gij allen hetzelfde spreekt en dat dan dus, want het is het tegenovergestelde, dat dan onder u geen scheuringen zijn. Scheuring houdt dus hierin dat men niet hetzelfde spreekt, dat men niet dezelfde gezindheid heeft. Wellicht komt men wel samen op dezelfde plaats, staan we te bezien of dat zo is, maar dat doet verder weinig ter zake. Het gaat er niet om of men samen ook inderdaad in één zaal bijeenkomt. Het gaat erom of men ook nog eens een keer dezelfde gezindheid heeft na Christus, want dat is veel belangrijker. En het is beter dat men dezelfde gezindheid heeft naar Christus en niet in dezelfde zaal samenkomt, maar in verschillende, dan andersom. Nou goed. Dus ik bid u dat gij hetzelfde spreekt en dat onder u dus geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin. Daar heb je het, hè? Samengevoegd in eenzelfde zin. Eenzelfde gezindheid is dus de gedachte. En zin of gezindheid staat dan dus voor een wijze van denken. Dat is het ook echt, een wijze van denken. Niet alleen dat men dezelfde dingen denkt, maar dat men op dezelfde wijze denkt, dat men dezelfde gezindheid heeft. Dat gaat nog verder terug, niet naar Romeinen 15, maar gaat terug naar de bekende woorden, denk ik, hoop ik altijd maar, van Romeinen 12. Vers 2, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. En dat is een andere wijze van denken, omdat het een denken is, een gezindheid is, die georiënteerd is niet op de zienlijke dingen, maar op de onzienlijke dingen. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen, ik kan er wel veel langer over doen, maar duidelijker kan niet. Het gaat erom dat wij denken vanuit de schrift in elk geval. Maar ja, dat klinkt dan zo plat, hè? En zo eigenwijs. Maar het gaat erom dat wij denken vanuit onzienlijke dingen, vanuit de geestelijke dingen die aan ons nou eenmaal zijn bekendgemaakt, dan wel worden bekendgemaakt. Niet vanuit de overlevering deze wereld, en dan heb ik maar weer een term uit Colossense 2 dan, niet denken vanuit de overlevering der mens of eerste beginsel der wereld, niet denken vanuit de filosofie, namelijk ijdele verleiding enzovoorts, want daardoor wordt men niet naar Christus geleid, staat daar. En het zal duidelijk zijn dat het daar nou net om gaat, of men naar Christus geleid wordt en of men eensgezind is naar Christus. En allemaal schriftplaatsen die rechtstreeks met elkaar samenhangen, uiteraard. Hè. Maar het hele gedachte is dat waar wij dezelfde gezindheid hebben, waar wij dezelfde wijze van denken hebben, daar zijn wij uiteraard ook eensgezind. Het is namelijk hetzelfde. Dan hebben we dezelfde gezindheid en dan zijn wij dus inderdaad samengevoegd in eenzelfde zin. En de enige methode, en dan praat ik gewoon, hoe moet ik dat zeggen? Om de zwakheid uw vleesjes wil ik zeggen. Maar ja, ik bedoel het niet zo lelijk tegen u natuurlijk, hè. Maar menselijke wijze geredeneerd, is maar één manier om die gezindheid en die wijze van denken gelijk te krijgen. Dat is dat we inderdaad allemaal ons onderwerpen aan het woord Gods. Daar komt het op neer. Ons met zijn gedachten, zijn waarheid vullen. Want dat zal vervolgens, als alles normaal functioneert althans, zal dat vervolgens ons denken en in het bijzonder onze wijze van denken bepalen. Het zal ons andere, hoe moet ik dat zeggen, zal ons andere houvasten geven. Kijk, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar kijk maar even die kant op, bij navigatie, hè? Of moet ik die kant op kijken? Dat kan ook. Als men moet navigeren, dan gaat men af op bepaalde bakens. En als dat te moeilijk is, wel als u in dienst geweest, hebben u geleerd in het landschap om u heen te kijken en dan de markante punten in het oog te nemen, want daarop moet je dan je richting bepalen. Kerktorens bijvoorbeeld enzovoort. Tegenwoordig zijn dat dan de hoge gebouwen van de banken die gevestigd zijn. Kerktoren zijn er steeds minder. Maar dat doet weinig. Als u een klokkenspel hoort, 10 tegen 1, dat het de Rabobank is. Maar goed, laat me zitten. Of is dat hier in Harmelen nog niet zo? Nee? We hebben hier nog kerkklokken. Nou goed, maar waar het om gaat, je oriënteert je op bepaalde vaste punten, op bakens of wat het maar wezen mag. Dat geldt gewoon voor navigatie door het landschap, zal ik maar zeggen. Maar wanneer wij navigeren door ons denken, dat wil zeggen, als wij houvast zoeken, richting zoeken in ons leven, gaat het net zo. Er zijn bepaalde dingen die voor ons belangrijk zijn, die we waardevol vinden en die uiteindelijk beslissend zijn voor de keuze die we maken of de weg. Maar nou bedoel ik het overdrachtelijk, die wij inslaan enzovoorts. Nou, naarmate wij op de hoogte of gevuld worden met dat woord Gods, naarmate wij die onzienlijke dingen leren verstaan, zullen wij ons leven baseren en inrichten op basis van die geestelijke bakens. Dan speelt dat een rol. Dan wordt het, om maar eens wat te noemen, want het wordt hier ook genoemd per slotverrekening, dan is het belangrijkste baken wat wij kennen inderdaad het kruis. De apostel zegt dat trouwens ook in Galaten 6. Die zegt, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het grootste baken wat hij kent. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Met andere woorden, hij roemt in dat kruis omdat het bepaalt en vaststelt dat wij als gelovigen zeker, dat wij der wereld gestorven zijn en dus eigenlijk met die wereld niks van doen hebben. En andersom geldt het net zo, die wereld heeft met ons niks van doen. Dat is onze wereld niet. Dat wordt hier zometeen, nou ja, in het gedeelte wat we al gelezen hebben, ook inderdaad naar voren gebracht. Alleen met heel andere termen, maar het gaat om precies hetzelfde. De dwaze boodschap van het kruis van Christus gaat over niks anders dan dat die oude mens, voor God althans, dood is. En wanneer wij die gedachte ons eigen maken, dan betekent het ook voor ons dat de oude mens en de oude wereld dood is, dat dat niet belangrijk is. En het volgende baken zou dan zijn inderdaad het open graf van de Heer, waardoor wij inderdaad bepaald worden, dat wij een nieuw leven hebben ontvangen in Christus en dat wij een nieuw schepsel zijn geworden in Christus, dat dus het oude is voorbij gegaan en dat dus alles nieuw is geworden. En geciteerd dus uit 2 Korinthe 5 in dit geval. Hè. Dat zijn van die bakens. Een andere baken is ongetwijfeld dat onze toekomst bij de Heer is en niet ergens hier op aarde. Dat onze toekomst in de hemel is sowieso. Dat wij verwachten de wederkomst van Christus. Dat we verwachten bovendien daar met heerlijkheid bekleed te worden. Eventueel loon te ontvangen of hoe dat maar heten mag. Zodat we niet in ons leven hier zouden uit zijn op erkenning, op macht, op loon of kroon of hoe dat allemaal maar heten mag. Want wat moet je er hier nou in wezen mee? Maar in een dode wereld die door God niet erkend wordt en die wij ook niet zouden erkennen. Het punt is, wij ontvangen erkenning straks in de toekomst. En dat is in principe bij de opname van de gemeente. Daar houd ik het altijd maar bij voorkeur op, enzovoorts. En een ander belangrijk gegeven is natuurlijk dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. Alle dingen doet hij medewerken in ons leven. Alle dingen doet hij medewerken ten goede. Dat is een hele geruststelling, in elk geval, wanneer wij hem liefhebben, enzovoorts. En verder kennen we de uitspraak dat wij, als wij tot hem naderen, van hem genade ontvangen. Dat is het belangrijkste. En hulp, inderdaad, de bekwame tijd, enzovoorts. Dat zijn van die belangrijke gegevens, belangrijke dingen die wij geloven en waaruit wij leven. Maar het zijn dingen die voor de wereld natuurlijk totaal, niet alleen niet begrepen worden, maar die voor de wereld natuurlijk totale dwaasheid zijn. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Maar dat is, wat ik nou zo noem, dat is geestelijke gezindheid. Dat wij namelijk niet aanmerken, kruisje zetten bij de markante punten in het landschap, of bij de markante waarheden of gedachten in ons denken, zal ik maar zeggen. Maar wij aanmerken, we zetten er een kruisje bij, wij aanmerken de dingen die men niet ziet en niet de dingen die men ziet. Want de dingen die men ziet gaan toch voorbij en de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Vandaar dat toen wij leerden in militaire dienst dat we als we ergens gedropt werden en niet wisten waar we waren, dan moesten we de markante punten uit het landschap moesten we in ons opnemen. Maar bijvoorbeeld niet letten op de een of andere koe die daar liep. Want dat is geen markant punt. Het mag dan een opvallend beest zijn om een of andere reden. Maar je moet er niet op afgaan wat je navigatie betreft, want het ding, de beste verplaatst zich, daar kun je niet van op aan. Dat is schammel, onbetrouwbaar. Nou, dat is waar het om gaat, hè. Men zou moeten acht geven op dingen die echt onvergankelijk zijn. En zelfs kerktorens zijn, men, daar moeten we op letten, maar blijkt dat die dingen ook niet al te betrouwbaar meer zijn, hè. Skyline van steden en dorpen in Nederland is in de loop der tientallen jaren wel aanzienlijk gewijzigd. Maar zo is het hele leven. Men zou op die dingen dus ook niet acht moeten geven. Men zou acht moeten geven op die onvergankelijke waarheid van inderdaad het woord van God. Van die heilsfeiten waaruit wij leven. En dat is een gezindheid. Laat ik het anders zeggen. Dat is een geestelijke gezindheid. Dat is het aanmerken van dingen die wij niet zien, maar die wel degelijk eeuwig zijn. En ik zeg, het zijn dingen die wij niet zien, maar dat is ook vergankelijk. Want het is dingen die wij nog niet zien, hè? Want wij zullen ze zien. Nou goed. Dus, ik bid u dat gij alle hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn. Dan spreekt men dus verschillend. Maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfde zin. Het zit namelijk nog niet eens op het spreken als zodanig vast. Het zit vast op het denken. De gezindheid. De wijze van denken, vooral van de mens en in het bijzonder natuurlijk van de gelovigen. Dat je dus samengevoegd bent in eenzelfde zin, eenzelfde gezindheid en in eenzelfde gevoelen, waarbij gevoelen staat voor, nou laat ik maar zeggen, beleving. En dat vraagt de apostel aan die Korintiërs, uiteraard omdat hem is bekendgemaakt, vers 11, door die van Chloe zijn. Dus hebben we netjes huisgezin ingevuld. Ik heb altijd het idee dat het niet om huisgezin gaat, maar om een bepaalde groep van gelovigen daar in Korinthe, die kennelijk samenkwam bij of in het huis van deze Chloe. Verder weet ik het ook niet. Ik dacht vroeger altijd dat Chloe een meneer was. Dat lijkt me het meest voor de hand te liggen. En van de week las ik ergens dat het een dame geweest zou zijn. Hoe men daarbij komt, weet ik ook niet. Heb ik niet kunnen nagaan. Maar ik houd het toch maar op een meneer voorlopig. Tenzij iemand mij kan aantonen dat het een juffrouw was. Dan wel een mevrouw, hè. Ja, dat zegt me niks. Ik heb een tante die heet Piet. Dus, hè. Dat zegt mij niks, hè. En ik had het van de week met mijn broer over de Leslie. Of dat nou een juffrouw of een meneer was. Dat weten we nou nog niet. Leslie, is dat een meneer of een... Dat weet je niet, weet je veel. En ik ken een dame, en wat voor een, die heet Kees. Ken je ook niet? Ja? Oh. Nou ja. Ja, het is een dame. Dat is duidelijk waarneembaar een dame. Die heet Kees. Nou ja. Het geen vreemd is, want gewoonlijk... nou laat ik dat in een plattelandsgemeente als Harmelen nou maar niet zeggen. Hè? Maar de naam komt nogal veel voor in de agrarische sector, laat ik het zo zeggen. Maar dat even terzijde. Dat weet ik dus niet, dus of het een meisjesnaam is, dat zal wel. Goed. Maar ik denk dat het dus een wat wij zouden noemen, dat het een huisgemeente was. Zo zit dat gewoon. Alleen bij huisgemeenten moet u weer niet te veel denken aan een kleine sector of zo. Je moet er gewoon bij bedenken dat nou eenmaal van huis uit de gelovigen niet samenkwamen in een kerk. Die dingen bestonden niet toen. Dat was makkelijk. Kon je daar geen problemen over krijgen. Men kwam gewoon bij elkaar ten huize van een van de gelovigen. Bij voorkeur bij degene die natuurlijk ruimte genoeg had thuis. Of in de kantine van het bedrijf. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat hebben we ook al meerdere malen meegemaakt. Bij iemand in zijn privéhuis of in zijn bedrijf. Dat kan allemaal, hè. En zo ging dat vroeger. En het lijkt mij ook eigenlijk... Als je het nou aan me zou vragen, zou ik zeggen... Nou, dat is eigenlijk de enige Bijbelse manier. Nou goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval, via die groep, laat ik het dan zo zeggen... van Chloe, is aan Paulus bekendgemaakt... dat er twisten zijn onder de gelovigen in Korinthe... op de wijze die in vers 12 genoemd wordt. Namelijk, de ene zegt, ik ben van Paulus... en de ander die prefereert Apollos... en de andere die zegt dat hij van Kefas is... en de andere weer is van Christus. De gedachte is natuurlijk eenvoudig genoeg. Het betekent gewoon dat die gelovigen daar... Nou, laten we het eens, ze zijn er toch niet bij, dus ik durf het nou wel even te zeggen. Ik denk dat die gelovigen in de praktijk helemaal niet geïnteresseerd waren in het woord van God of in een leerstellige waarheid of zo. Maar dat ze wel geïnteresseerd waren in degene die voorging. En dat ze aangesproken werden niet door iemands boodschap, maar door iemands persoonlijkheid of persoon. Dat is waar het om gaat. En ik denk dat het voor de meeste onze redelijk herkenbaar is. Hè? Dat heb je nou eenmaal, hè? Dat kan gebeuren. En de een zegt, nou, ik heb liever Paulus. En de ander zegt, nou, ik luister liever naar Apollos, enzovoorts. En weer een ander, die werd geboeid door de persoon van Kefas. Zo is dat, hè. En men heeft dus voorkeur voor bepaalde sprekers, ongeacht wat ze spreken, denk ik. Ik denk dat dat helemaal geen rol gespeeld heeft. Want aan de andere kant is zo, dat waar men belangstelling heeft voor het woord, waar men werkelijk belangstelling heeft voor het woord, daar maakt het in de praktijk helemaal niet uit wie het doorgeeft. Want dat speelt helemaal geen rol namelijk. Dan gaat het om het woord en niet om degene die het woord nou onder woorden brengt of zo. Hè? Dat is het andere uiterste, dat weet ik ook wel. Dikwijls zullen we met iets daartussen geconfronteerd worden. Maar het komt veel voor. Ja, de een zegt ik heb liever die en de ander heeft liever die. En als je die mensen vraagt waarom ze die voorkeur hebben, blijkt het niks met leer of met het woord te maken te hebben, maar met de wijze van doen, de uitstraling, de aard van de persoon in kwestie, of de vermeende aard van de persoon in kwestie, dat kan ook nog, enzovoorts. Zo gaat dat. En Paulus schijnt in ieder geval om zijn persoon niet geliefd te zijn in Korinthe, hoewel nooit helemaal zeker is of het misschien ook is om de aard van de boodschap die hij daar predikt. Maar de discussie in beide Korinthebrieven gaat inderdaad niet zozeer om de boodschap die hij predikt, maar gaat om zijn persoon. Ze willen die man niet, ze vinden hem te eigenwijs mannetje, schijnt een slechte spreker geweest te zijn. Dat vindt u misschien vreemd, maar dat staat er echt in de tweede Korinthebrief. Hij was niet zo goed van woorden, maar ze vonden wel dat hij wel hele grove brieven kon schrijven. En dat namen ze hem uiteraard kwalijk. Hè? Zo van laat hij ons dat in het gezicht zeggen. Waarbij ze hoopten dat hij dat nooit doen zou, uiteraard, overigens. Maar dat is een heel moeilijke situatie, was dat. Maar goed. Maar er waren er dus die zeiden, ik ben van Paulus. Het schijnt dan een minderheid geweest te zijn. Anderen prefereerden Apollos, de man die ook ooit in Korinthe gepredikt had enzovoorts. Waarna de apostel zelf overigens ervan zegt, in hoofdstuk 3, vers 16. Hij zegt, ik heb geplant, want Paulus was degene die oorspronkelijk daar het evangelie gebracht heeft in Korinthe. Hij zegt, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt, die heeft met de gieter rondgelopen, bij wijze van spreken allemaal natuurlijk. Maar God heeft de wasdom gegeven, want het zit niet op de dienstknechten vast, zij zijn immers slechts arbeiders, dienstknechten, zoals het heet in bijvoorbeeld vers 9. Maar het ging om Gods werk, uiteraard. Maar goed, de een zegt ik ben van Paulus, de ander zegt ik ben van Apollos, weer een ander zegt ik ben van Kefas. Dat vind ik altijd aardig dat de man ineens Kefas heet, want wij weten niet wie Kefas was, of wij vertalen de naam, want Kefas is gewoon Aramees en betekent hetzelfde als Petrus, namelijk rots. Dus als we weten wie het is, is het Petrus. Waarna dan de vraag is waarom Paulus dan niet gewoon zegt Petrus. En ik denk dat dat weer is om de man een beetje te sparen, zodat hij zijn naam dan maar noemt in het Aramees, wat per slot de omgangstaal was in de dagen van Paulus en Petrus zelf, onder het Joodse volk. Want vergis u niet, daar werd Hebreeuws gesproken, maar alleen in de synagogen was de taal van de godsdienst, want in de maatschappij, in de samenleving sprak men of Aramees of eventueel Grieks. Zo zit dat. En men vertaalde de namen toen, in die dagen. Dus Kefas staat dan gewoon voor Petrus. Maar ik denk dat het moet fungeren als een schuilnaam, zodat niet Paulus meteen hoeft te zeggen dat het hier om Petrus gaat. Maar de algemene gedachte is inderdaad dat Petrus inderdaad ook in die gemeente van Korinthe geweest is. En uit het verband van deze brief valt op te maken, en zeker uit de tweede Korinthebrief overigens, valt op te maken dat met name Petrus daar nogal een wettische boodschap gebracht heeft. Iets wat hem wel vaker overkwam, maar dat vinden we in Galaten 1 en 2. Maar goed, we willen niet te veel lelijks van Petrus zeggen, dus vandaar heet hij maar Kefas dan, hè? Goed. Dus de een zegt, geef mij maar Paulus, de ander zegt, geef mij maar Petrus. Ja, dat zijn ook twee totaal verschillende figuren die met elkaar nog wel wat appels geschild hebben. Ja, ruzie maken is zo raar, want dat, zo was het nou ook weer niet helemaal. Maar enige wrijving is er wel degelijk geweest tussen die twee. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in, want het speelt toch verder geen rol. En er waren er ook nog die zeggen, en ik ben van Christus, waarbij ik altijd het idee heb dat dat feitelijk bedoeld wordt. Ik ben van Jezus namelijk, de een houdt het bij de uitspraken van Paulus en ook de wijze waarop Paulus het deed. De ander houdt het bij de uitspraken van Apollos en bij de wijze waarop hij die uitspraken deed. Weer een ander die houdt het bij de woorden van Petrus en vooral bij de wijze waarop hij dan sprak. En dat was nogal wat, hè? Ik denk dat dat een forse spreker geweest is, hoor. Als ik mijn vraag sprak, die met verheffing van stem. Denk ik. Paulus niet, maar Petrus denk ik wel. Maar goed, dat even terzijde. En er zijn er natuurlijk nog anderen die zeggen, nou geef mij maar de woorden van Jezus, want zo zouden ze dat in de tegenwoordige tijd noemen. Geef mij maar de woorden van Jezus. Want zo zijn er genoeg in onze dagen die precies hetzelfde erover denken. De een zegt, geef mij maar Paulus. Anderen zeggen, nou Paulus, dat is... De meesten trouwens zeggen, nee, Paulus maar niet. Net als in Korinthe. De meesten zeggen, Paulus maar niet. Hij heeft wel de meeste brieven geschreven, de langste bovendien. Maar Paulus maar niet. Petrus begrijpt men wel. Kan men wel wat mee. Jacobus meestal nog veel meer. Toch? En anderen zeggen weer, nou geef mij maar Johannes. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die dat zeggen, die brieven van Johannes, absoluut niet kennen. Want als er iemand scherp is en zwart-wit redeneert, is het Johannes. Maar dan moet je wel opletten natuurlijk, moet je wel lezen. Maar hij heeft een wijze van uitdrukken die voor velen nogal een grote hindernis vormt, zodat men gewoon niet begrijpt wat hij eigenlijk schrijft. En als hij het dan over de liefde heeft, dan zal het wel een lief, vriendelijk boodschap zijn, hè? Maar Johannes is de man die zegt, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je dient de waarheid, of je dient de leugen. En wij moeten niks van doen hebben met degene die de leugen dienen. Zwart-wit. En wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Zwart-wit. Niks grijs, niks vriendelijks aan. Integendeel. Dat is heel scherp. Of het is de geest van Christus, of het is de geest van de antichrist. Dat zijn twee dingen die elkaar niet verdragen. Of het is de oude mens en die zondigt, of het is de nieuwe mens en die zondigt. Absoluut niet. Het zijn en Johannes. Dat zijn dingen die elkaar absoluut niet verdragen. Dus dat is nogal zwart-wit. Maar goed, dat is een zijlijn dan even. Hè? Maar weer anderen zeggen, nou nee, dat zie ik allemaal niet zitten. Geef mij maar de woorden van Jezus. Want abusiefelijk gaat men ervan uit dat hij degene is geweest die het christendom gesticht heeft. En als je het zo zegt, is het niet waar. Want hij was niet, Christus was niet de stichter van het christendom als zodanig. We praten nou weer op het niveau van de Korintiërs. Op het aardse niveau, dan was Christus niet de stichter van het christendom. Als er iemand de stichter was van het christendom, naar de mens gesproken, was het Paulus. En helemaal niemand anders. De rest kan nog beschouwd worden als jodendom of als joodse secte of zo. En de Heer Jezus zelf, die valt daar helemaal buiten, want die heeft weliswaar het een en ander gezegd over wat er gebeuren zou, maar in het algemeen heeft hij geleefd inderdaad onder de wet enzovoorts. En voor de rest deed hij uitspraken waarvan hij erbij zei, dat kun je nu nog niet verstaan, maar dat komt later wel. Maar goed, maar sommigen hadden het bij de woorden van Jezus, die zeggen, geef mij maar de bergreden. De reden van de Heer Jezus, waarna ik dezelfde conclusie trek, die heeft men dan ook nog nooit gelezen, want dat is ook nogal, laten we zeggen, grof. Wordt gelezen. Daar moet je rechtvaardigheid moet uitnemender, overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Want als je rechtvaardigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, dan ga je nooit het koninkrijk binnen. En dan word je dus niet behouden. Dat is de bergreden. Het is dezelfde bergrede die zegt, wat maak je druk over wat je morgen eten zult? Of waar heb je het eigenlijk over? Wat maak je druk dat je morgen waarmee je morgen kleden zult? Enzovoorts. dat laat je toch aan de Heer over. Die zorgt toch voor de musjes en voor de gladiolen, geloof ik. Want we zijn hier in de buurt van Utrecht. Of zo, ik weet niet, er worden bloemen genoemd. Leliën zal het wel. Leliën zeker, hè? Ik weet het echt niet, hoor. Leliën, dacht ik. Nou goed, bloemen in elk geval. Want die kleden ze, die zijn goed gekleed, daar zorgt de Heer voor. En er staat gewoon, zoek eerst de dingen van het koninkrijk. Zoek de dingen van het koninkrijk. En al het andere zal u toegeworpen worden. En als ik dat lees, denk ik, nou, daar ben ik nog even niet helemaal aan toe. Niet zoals het daar staat in elk geval. Dus ik had het liever iets grijzer gehad, maar het staat er ook heel zwart-wit. Dus men weet vaak helemaal niet waar het over gaat, hoor. Maar ja, zo zingen wij ook wel eens een lied. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Dat is prima. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Dat denk ik altijd, dat mag ik niet denken natuurlijk, maar dat denk ik altijd. Zouden ze nou echt de Bijbel niet gelezen hebben? Hè? Want zijn stem was niet altijd zoet en hij was zeker niet altijd vriendelijk. Het lied zal wel goed bedoeld zijn en er zal wel het een en ander aan de tekst mankeren, in de zin van er had nog wat bijgezegd moeten worden. Zijn stem was altijd goed en hij was altijd vriendelijk voor zondaren die in hem geloven. Dat is waar. Maar voor ongelovigen was hij niet zoet of vriendelijk, integendeel. Het was een zeer vijandige houding die hij aannam. En, ja, ongetwijfeld terecht. Maar men weet het niet. Men heeft soms van die vreemde opvattingen over wie Paulus was, wie Apollos was, wie Kefas was, en zeker over wie Christus was. Maar goed, in dit vers natuurlijk moet duidelijk zijn dat hier Petrus en Paulus en Apollos worden gebombardeerd, gepromoveerd mag ik niet zeggen. Dus worden gebombardeerd, want zo heet dat, tot secteleiders. Daar komt het door neer, want een secte is immers een afsnijding, letterlijk. Hè? Een sectie, een deel van de groep. En dan worden Paulus en Apollos en Kefas worden dus aangesteld of gekozen als leiders van een bepaalde secte binnen het christendom. En tot overmaat van ramp wordt Christus ook nog als zo'n sekteleider gezien. En op dat lage, vleeselijke niveau geplaatst. Het is niet voor niks dat de apostel in zijn tweede brief, dan pas, want hij is wel een beetje voorzichtig, in zijn tweede brief zegt, zo dan, van nu aan kennen wij niemand naar het vlees, dus ook niet Paulus, Apollos en Kefas, en ook niet Christus. Dat staat erachter. Wij kennen niemand naar het vlees. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Waaruit maar weer volgt dat deze woorden uit 2 Korinthe 5 gewoon aansluiten bij 1 Korinthe 1 vers 12. Wij kennen niemand naar het vlees. Niet Paulus, niet Apollos, niet Kefas en niet Christus. En daar gaat het ook echt over, hoor, in die brief. In ieder geval gaat het in de brief voor een groot deel over Paulus naar het vlees. Maar Paulus zegt, wij kennen elkaar niemand naar het, niet naar het vlees. Hoe het ook zij, de apostel stelt hier de vraag, is Christus gedeeld? Eigenlijk moet het natuurlijk zijn, is Christus een deel? En is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Let op hoe fijnzinnig de naam van Apollos maar weer vergeten wordt en die van Petrus zeker. Apollos wordt er nog even genoemd natuurlijk in hoofdstuk 3. Maar Kefas, de naam van Kefas, wordt helemaal weggelaten. Datgene natuurlijk bevestigt de gedachte dat hij helemaal probeert de naam van Petrus te ontwijken. En als hij hem dan toch moet noemen, noemt hij hem in het Aramees, Kefas. Maar daarna ook helemaal niet meer, hè. Maar goed, hij zegt, is Christus gedeeld? Of is Christus een deel, een secte of zoiets? Of is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus' naam gedoopt? Dat zijn uiterlijke dingen waar de apostel hierover spreekt. Die moeten zij kunnen begrijpen. En in de tussenliggende versen van vers 14 tot en met 16 gaat Paulus daar dan even op in. Hij zegt dan, ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Crispus was ooit overste der synagoge in Korinthe, zoals blijkt uit Handelingen 18, want daar wordt hij genoemd. En Gaius is iemand bij wie Paulus in huis gewoond had en die later met hem meereisde. vind je in Handelingen 19 en in Romeinen 16, want er worden die namen genoemd. Speelt verder geen rol van betekenis, maar die mensen kwamen, woonden daar in Korinthe. Hij had hen dus gedoopt en hij zegt, ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb, opdat niet iemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Zo van dat die bekeerlingen waren naar Paulus toe, hè. En daarna zegt hij, oh nee, ja, ik heb het toch nog meer gedoopt. Hij zegt, ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. En die Stefanus was de eerste gelovige in de tijd in Korinthe. Dat staat in hoofdstuk 16, hier in deze brief, hè? 1 Korinthe 16, vers 15. Die heeft hij dus ook gedoopt. En daarna zegt hij, voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Ik vrees dat hij er nog veel meer gedoopt heeft, eerlijk gezegd. Maar dat hij gewoon vergeten is. En waarom ook niet, want daar gaat het niet om. En dat zegt hij dus ook in het volgende vers. Gaat niet om de doop. Alleen voor de mensen die op uiterlijke dingen zien, gaat het om de doop. En de hele wereld denkt, en een groot deel van de christendom denkt ook, dat iemand pas een christen is als hij gedoopt is. En dat de rest er niet toe doet. Dat het ook niet gaat om inwendige dingen, ook niet om wat hij echt gelooft. En laat zich dopen, dan is hij christen. Vandaar dat in de tijd vele Joden die vervolgd werden als Jood zich hebben laten dopen, zodat ze toen christenen waren. Officieel. Zogenaamde spekjoden in Spanje was dat, hè? Nou ja, goed, dat is geschiedenis, hè? Maar zo was dat. Men liet zich dan maar dopen en dan kon men niet meer als Jood vervolgd worden, want men was immers christen. Men was gedoopt. Wat men geloofde maakte verder niks uit, hè? Maar het gaat niet om die uiterlijke dingen. Het gaat niet om doperlingen of iets dergelijks. Het gaat inderdaad om geloof. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het kennelijk zo is dat de apostel niks heeft tegen de doop, want hij heeft de mensen wel gedoopt. En je mag dus niet zeggen dat als in vers 17 staat, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, mag je dus niet zeggen dat Paulus dus een tegenstander was van de doop. Of dat hij niet doopte, want de voorgaande versen zeggen uitdrukkelijk dat hij dat wel deed. Maar wat de apostel zegt is dat het doel van zijn zending niet was de doop, uiteraard. Dat was niet een veredeld soort badmeester. Ja, sorry. Het ging, daar was hij niet voor gezonden. Hij was gezonden om het evangelie te prediken. Met als consequentie dat als men tot geloof kwam in dat evangelie, dan werd men wel degelijk gedoopt. Maar dat was niet het doel. Je moet zo'n vers wel in zijn verband laten staan, zeg ik altijd. Dat zeg ik van alle versen, trouwens. Want echt hoor, er wordt, sommigen lezen dit vers, dan zeggen ze, zie je wel, Paulus doopte niet. Dan zegt men, de doop was eigenlijk Joods. En toen eenmaal het christendom langzamerhand op gang kwam, of weet zoiets. En toen eenmaal Paulus met zijn prediking begon en de waarheden van onze bedeling bekend maakte aangaande de gemeente met zijn hemelse roeping, toen hield Paulus op te dopen of zo. En dan zegt men, zie je wel, hier heeft hij het vroeger nog gedaan in Korinthe. En hier zegt hij dat het helemaal zijn bediening niet is om te dopen. Dus nou doet hij het ook niet meer. En zegt men later in Efeze, Filippenzen, Colossense, Timotheus, daar lees je ook inderdaad niks meer over de doop. Dus toen deed hij het niet meer. En dat is een kromme wijze van redeneren. De apostel zegt gewoon dat het niet gaat om de doop, maar om geloof in het evangelie. En hij heeft niks tegen de doop. Integendeel, hij doopte die mensen. Maar hij vergat het ook weer. Want daar gaat het niet om. Dat is maar goed ook trouwens. Want degene die doopt, doet dat, meestal wordt er ook bij gezegd, doet dat in de naam van de Heer Jezus. Dus hij zou niet moeten onthouden wie hij gedoopt heeft. Ze werden gedoopt eigenlijk door de Heer. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dus Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Daar gaat het om, waarna meteen wordt vastgesteld dat het evangelie inderdaad begint met de boodschap van het kruis. Het woord des kruises, zoals het in vers 18 genoemd wordt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om de blijde boodschap, het evangelie dus, om de blijde boodschap te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, dat was in niet voor gezonden althans. In ieder geval niet naar Korinthe, want daar gaat het hier over. Dus hij was gezonden om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. En verijdeld worden, wil zeggen leegmaken, zodat de gedachte is dat wellicht heel die boodschap van het kruis van Christus een holle boodschap zou worden. En de hele gedachte is dat hoe meer erbij verteld wordt, hoe minder de aandacht gevangen blijft door het kruis van Christus, zoals het hier genoemd wordt. Begrijp je me goed? Het kruis van Christus, sommigen vallen over de uitdrukking, want die hebben geleerd dat Christus de opgewekte is uit de dood. En dan trekt men vervolgens de conclusie dat de opgewekte uit de dood dus toch nog op een of andere wijze een kruis draagt, dan wel gekruist wordt. Wat wij daarbij hebben te begrijpen, weet ik niet, omdat de schrift nog eenmaal leert dat hij der zonde eenmaal gestorven is en dat sindsdien de dood niet meer heerst over hem, en bovendien dat hij uitermate verhoogd en bovendien uitermate verheerlijkt gezeten is aan de rechterhand Gods. Dus wat dat met lijden nog in verband gebracht kan worden, weet ik niet. Dit is gewoon, mag ik het zeggen, dat is gewoon onzin. Zo zit het niet. Het kruis van Christus betekent gewoon het kruis van degene die juist door dat kruis Christus geworden is. En zo staat het dus in Filippenzen 2. Want daar staat dat hij zichzelf vernederd heeft, zich van zijn godheid ontledigd heeft, de mensen gelijk is geworden, gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Daarom ook heeft hem God uitermate verhoogd, want God had hem eerst vernederd. En dat heeft de Heer Jezus zich laten welgevallen, zal ik maar zeggen. Hè? Want vanwege de heerlijkheid of vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht enzovoort. Je weet wel, Hebreeën 12 vers 3 of zoiets. Hè? Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Niet zal dat doen, hij heeft het gedaan. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Zodat de vraag is, hoe komt het dat Jezus van Nazareth gezeten is uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods? Hoe komt het dat hij tot Christus geworden is, want dat is het? Hoe komt het? Op grond waarvan is dat? Op grond van... Ja, op grond van zijn geloof, zo staat het korter. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar vanwege zijn gehoorzaamheid, geloof dus, vanwege zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij heeft de uiterste vernedering ondergaan vanwege zijn geloof. Maar hij is bij dat geloof gebleven. En op grond daarvan werd hij gedood, heeft hij de uiterste vernedering ondergaan. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, zodat de term kruis van Christus een schitterende uitdrukking is, omdat hij inderdaad spreekt weliswaar over het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar tegelijkertijd over het resultaat daarvan. En dus heet het kruis van Christus. Want het verhaal is met het kruis niet af. Integendeel, de gedachte is juist dat hij sindsdien en op grond daarvan, want zo staat het uitdrukkelijk, op grond daarvan, op grond van zijn uiterste vernedering, dat hij op grond daarvan ook uiterst, in de uiterste maat, verhoogd is geworden. Dat het bovendien gaat inderdaad om de kruisdood van de Heere Jezus in de tijd, blijkt uiteraard uit wat er volgt, meteen in dit hoofdstuk, wat we ook gelezen hebben. En anders blijkt het wel uit deze beide Korinthebrieven, want dan kom ik weer terug bij vers 17. Daar staat namelijk dat Paulus gezonden was, althans aan Korinthe, om het evangelie te prediken. Zonder, niet met de zonder, hè, zonder wijsheid van woorden, opdat die boodschap, ik zeg het iets breder, omdat die boodschap van dat kruis van Christus niet leeggemaakt zou worden, niet uitgehold zou worden. En waarom was dat dan weer? Omdat die Korintiërs die boodschap van dat kruis nog steeds niet begrepen hadden. Zij waren niet zo ver als Paulus in Galaten 6. Dat ze konden zeggen, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zo staat het, meen ik. Door welke ik der wereld gekruist ben en door welke de wereld voor mij gekruist is. Hè? Want, ik zal het even opzoeken. Galaten 6. Vers 14, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Want je kunt het op twee manieren zeggen. Je kunt zeggen, hij stierf voor de wereld, dus is de wereld gestorven. Voor mij, en heb ik met de wereld niks van doen. Je kunt ook zeggen, hij stierf voor mij, dus ben ik gestorven voor de wereld. Beide dingen zijn zo absoluut waar. Het gaat er maar om dat dus dat contact, die gemeenschap tussen de wereld en ons, inderdaad, voor God, niet bestaat. En dan staat er, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel, want door het kruis werd officieel het oude schepsel geoordeeld en dus ook veroordeeld. En die Korintiërs die vleeselijk leven, die aanmerken de dingen die men ziet, hebben dus kennelijk de prediking van het kruis van onze Heer Jezus Christus niet begrepen. En wat doet de apostel dus? Nog eens een keer er uitgebreid bij stilstaan in deze beide brieven. Dat namelijk die oude schepping die telt. En dan citeer ik me weer uit 2 Korinthe. Zo dan één is voor allen gestorven. Nee, ik zal het nog beter zeggen. Er staat namelijk dat hij het evangelie predikt. Dat hij de mensen beweegt tot geloof. 2 Korinthe 5. En dat gedrongen door de liefde van Christus, vers 15, als die van mening zijn dat, als die dit oordelen, dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En dan zitten we in 2 Korinthe 5, maar je bent nog steeds geen stap verder dan 1 Korinthe 1 hier. Schiet niet op bij die Korintiërs, hè. Maar dat is de boodschap, namelijk dat één voor allen gestorven is, ook voor alle Korintiërs dus. En dat dan dus allen gestorven zijn, en dan, nu gaat hij een stap verder en zegt, en hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, op grond van geloof in de opgewekte Christus uiteraard, opdat degene die leven, door wedergeboorte dus, niet meer hun eigen leven zouden leven, want dat is de betekenis van zichzelf, dat ze niet meer hun eigen leven zouden leven, maar het leven van degene die voor hen gestorven en opgewekt is, zodat ze zouden kunnen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Of gewoon, het leven is mij Christus. Met een citaat uit weer een andere brief. En dus vervolgens zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Waarom niet? Omdat één voor allen gestorven is. Alle vlees is gekruist. En als alle vlees gekruist is, dan kennen wij dus inderdaad niet Paulus, Apollos, Kefas of zelfs Christus naar het vlees. En dat staat er dus ook vervolgens. Zo dan, of vers 16, zo dan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, of indien wij zelfs Christus naar het vlees gekend hebben, dan nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij kennen namelijk niet Jezus, in principe, wij kennen Christus de opgewekte. En als u vraagt, maar hoe kan het dan dat die mens, Jezus van Nazareth, Christus geworden is? Wel, het was door het kruis en dus heet het kruis waardoor hij Christus geworden is. En dus kort, het kruis van Christus, moeilijker is het niet. Nou, dan ga ik weer terug naar 1 Korinthe 1. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie, om de blijde boodschap te verkondigen dus. Niet met wijsheid van woorden, dat was niet de bedoeling. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld zou worden. Men moest namelijk, en dat is nog steeds zo, men moet namelijk eerst doordrongen zijn van de consequenties, de uitwerking van dat kruis van Christus. Alvorens men iets kan verstaan van die wijsheid van woorden waarover de apostel Paulus het hier heeft in vers 17. Want hij zegt wel, het was niet met wijsheid van woorden, maar daarna in hoofdstuk 2 in elk geval, in hoofdstuk 1 trouwens al, zegt hij in vers 30 dat Christus Jezus ons geworden is wijsheid van God. Maar nou spreekt hij niet over degene die stierf, maar over degene die opgewekt is inmiddels, uiteraard. Christus is ons geworden wijsheid van God. En nog het een en ander meer, uiteraard. En vervolgens zegt hij in 2 vers 1, ik ben, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende enzovoorts. Want het vers ga ik later nog wel uitgebreider op in. Hij zegt, het was niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. En dat is dus hetzelfde als wat hij zegt in 1 vers 17. Maar daarna zegt hij weliswaar in 2 vers 2... ik heb namelijk niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Waarom niet? Waarom niet meer dan dat? Omdat er geen andere boodschap is? Ja, ja, wees wel. Natuurlijk wel. Maar het is de basis als niet eerst men dat kruis... als men niet eerst kent Jezus Christus en die gekruist met alle consequenties van dien, als men niet eerst leert dat heel die oude schepping, al de zienlijke dingen voor God absoluut geen enkele betekenis of waarde meer hebben, als men dat niet eerst ziet, hoe zou men dan kunnen komen tot het inzicht dat juist de onzienlijke, de geestelijke dingen, de dingen van het nieuwe verbond eventueel, dat die voor God slechts waarde hebben. Het is of het een of het ander. En als men begrijpt dat het oude niet telt, zal men wellicht openstaan voor het antwoord op de vraag, maar wat telt er dan wel? Wat zouden wij dan wel aanmerken of waar zouden wij dan op zien? Je kunt de mensen wel zeggen, je moet niet zien op de dingen die je ziet enzovoorts, maar als niet eerst tot je is doorgedrongen dat die dingen ook officieel en juridisch voor God zijn weggedaan en geoordeeld zijn enzovoorts, ja, dan kom je daar niet. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is het ik beschouw het zelf als een tamelijk groot probleem in de verkondiging als zodanig. Je kunt spreken over de prachtigste, de mooiste waarheden waarmee wij te maken hebben, waaronder en waaruit wij leven enzovoorts. Maar het zal weinig zin hebben als men niet eerst inderdaad zich bewust is van dat God heel die oude schepping al lang geoordeeld heeft, dat God niet de buitenkant aanziet, maar slechts wat in het hart is, enzovoorts. En dat blijkt een hele hoge drempel te zijn. En andersom vind ik het net zo goed een probleem, want andersom is het zo, nou ja, denk ik dan maar, hè. Maar andersom is het zo, dat waar men inderdaad slechts kent Jezus Christus en die gekruist, daar houdt men helemaal niks over, want op het moment dat men werkelijk dat gaat begrijpen, staat men inderdaad volkomen met lege handen, want dan is er niks meer. En als men dan daar stil blijft staan bij dat kruis, dan zit men dag in dag uit met lege handen, met een leeg gevoel, met onvrede, met rouw, met verdriet om iemand die gestorven is enzovoorts, en met een wereld die nergens voor dient, en men heeft niks. En dan moet men dus inderdaad verder naar wel degelijk wijsheid van woorden, uitnemendheid van woorden, u verkondigende niet Jezus Christus en die gekruist, maar Jezus Christus en die opgewekt en uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand Gods. Wat zou je gedacht zijn hoeveel bezwaar ingebracht wordt tegen die prediking van Jezus Christus en die opgewekt en die gezet aan de rechterhand Gods die ook voor ons bidt. Want ik citeer bijna letterlijk natuurlijk nu uit Romeinen 8. Hè. Christus is het die gestorven is. Leuk hè, Christus, niet Jezus. Christus, degene die nu Christus is. Is eerst, om Christus te worden, gestorven. Christus is het die gestorven is. En dan staat er zo fijntjes wat meer is. Zou iedereen moeten begrijpen, zou geen uitleg behoeven. Maar het is dikwijls nodig. Wat meer is, die ook is opgewekt, en opwekking is uiteraard meer dan sterven, dat kan niet missen. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods. En dan zeggen we, wat hebben we gedaan, man? Dat hij daar is, we hadden hem liever bij ons hier. Of in Jeruzalem op de troon, voor het geval we Joden zijn of zo, hè. Maar dan zegt de apostel, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods, die voor ons bidt. Waarna weer de vraag is, hoezo dan? En dan zegt de apostel, nou, hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, enzovoorts. Maar daar eindigt hij dan Romeinen mee, zodat hij daardoor verwijst naar wat hij uiteenzet in met name Efeze en Colossense aan de ene kant en ongetwijfeld de Hebreeënbrief aan de andere kant. Christus die voor ons bidt. Maar goed. Maar dat is waar het hoor. Dat is wat wij zouden leren. Maar het is fase voor fase. We zullen elk deel van die waarheid moeten leren verstaan, dat namelijk het oude geoordeeld is, dat wij dus niemand zouden kennen naar het vlees, en dat besnijder is nog vooruit enige kracht heeft, maar slechts een nieuw schepsel, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, niet zal voorbij gaan. Het oude is voorbij gegaan, het is en niet zal. Het is alles nieuw geworden.
Dus als je eigenlijk moet zeggen,
ik ben
in de tijd vertaald, staat dat God was in Christus, in de wereld net
zichzelf
te vinden.
Zou
je kunnen zeggen, God was in de opgewekte?
Ja, ja, zeker. Zeker. Als je het uitbreidt, is het God was in Christus, of misschien moet ik zeggen Jezus, maar God was in Christus de wereld oordelende. Maar dat was aan het kruis. En daarna, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En verzoenen wil zeggen, in een nieuwe, betere, hogere relatie brengen. Wel, dat deed hij niet door het kruis, maar door zijn opstanding. Zodat zelfs dat vers inderdaad spreekt over de opstanding van Christus.
Ja, eerst niet vertalen met Jezus.
Nee, het kan natuurlijk altijd. Hè. Je kunt altijd spreken over degene die stierf en hem Christus noemen. Omdat hij dat nog eenmaal... inmiddels niet alleen is, maar ook mede daardoor geworden is. Het was de weg die hij ging.
Omdat in de bij de geboorte gezegd en ze noemen zijn naam Jezus, want die zal ons verlossen van onze zonden.
Hij staat...
Matthäus, toch?
Ja, Matthäus 1. Hij zal zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken... Dan zal het volk of zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar als ik het lees, denk ik, nou, het is me de vraag waar dat precies over gaat. Maar het gaat niet, het is niet zo'n nauwkeurige uitspraak. Want het is een uitspraak die kan worden toegepast op zijn lijden en sterven. Waardoor hij de zonden der wereld en ook van zijn volk uiteraard wegnam. Aangenomen dat dat volk in dat geval gewoon Israël is. Maar het kan net zo goed de beschrijving zijn van de tegenwoordige positie van Christus, de levende Christus, door wie wij, die zijn volk zijn, en dan is het ineens de gemeente, door wie wij, die zijn volk zijn, gereinigd worden. En ik persoonlijk denk altijd dat het om het laatste gaat, inderdaad. Maar het blijft Jezus Christus, Jezus de Messias. Ja.
Paulus die zegt dat als hij niet opgewekt was, dat wij dan nog in onze zonde zouden zijn.
Ja.
Dan
kan
het nooit over Jezus gaan.
Half, uiteindelijk gaat het nooit half. Dat is de aardigheid van al die uitspraken. Ze kunnen nooit uitsluitend van toepassing gebracht worden op zijn kruisdood. Als er gesproken wordt over verlossing, redding, vergeving van zonde, het kan nooit uitsluitend gaan over zijn kruisdood. Al was het maar omdat er aan die kruisdood inderdaad niks positiefs was. In zichzelf niet. Het werd alleen gebruikt ten goede. En daarom werd het iets goeds. Want hij ging de dood in, maar hij stond eruit op en overwon op die wijze de dood. En in zijn sterven werd het oordeel gebracht over die oude schepping, zodat God die oude schepping niet meer rekent. Maar dat laatste kun je als een blijde boodschap opvatten, maar dan toch alleen als je inmiddels zelf eerst een nieuwe schepping geworden bent. Want als je tegen een oude schepping zegt, God rekent die oude schepping niet, dan vinden ze dat helemaal geen blijde boodschap. Dan zitten ze nou zo lang voor te bidden. Of God maar luisteren wil naar ze, voor hun problemen, voor de ellende in de wereld enzovoorts. En God luistert niet. En als je dan zegt, nee, natuurlijk niet, want God heeft de oude wereld geoordeeld. Dan wordt dat helemaal niet als een blijde boodschap ervaren, maar als het tegendeel daarvan. En dat is het ook feitelijk. De blijde boodschap is namelijk dat God een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft in Christus, die inderdaad de eersteling is van een nieuwe schepping. En dat is waar het om gaat en daaruit leven wij. Maar inderdaad, 1 Korinthe 15 zegt, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden en is uw geloof ijdel. En zo zijn verloren, in ieder geval al degenen die inmiddels overleden zijn. Want als er geen opstanding uit de dood is, dan ben je uiterlijk verloren op het moment dat je sterft. Vermoedelijk al eerder, maar uiterlijk, definitief, degenen die gestorven zijn, zijn dan verloren. En dat staat daar ook, hè. Zodat al die uitspraken over dat hij onze zonde heeft weggedaan enzovoorts, er blijken toch, ik heb het wel eens geprobeerd na te zoeken, maar je weet nooit of je alle versen wel gezien hebt dan, maar zodat toch elke keer als je dat soort uitspraken tegenkomt, ze toch altijd in verband staan met zijn opstanding. En soms denken we dat ze gaan over zijn kruis en dan gaan ze er juist helemaal niet over. Ook dat komt voor. Maar je kunt ze niet van elkaar isoleren. Het is ook niet losstaand. Alleen officieel zijn twee dingen. Zijn kruisiging, oordeel over de oude wereld. Zijn opstanding, het begin van een nieuwe. En als er geen nieuwe is, wordt er niemand behouden. Zodat de blijde boodschap is, niet dat de Heer voor onze zonde gestorven is. Dat is niet het evangelie. Dat is een boodschap die noodzakelijk is om de weg te effenen voor het evangelie. Want het evangelie is dat degene die voor onze zonde gestorven is, hoor u het, maar nou is het een bijzin geworden, of zoiets, hè, dat degene die voor onze zonde gestorven is, inderdaad is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat was, kun je niks tegen inbrengen, want het was het laatste vers van Romeinen 4. Vers 25. Dank je. Ik probeer het nog steeds te onthouden welk nummer het is. Hè. Maar het laatste vers van Romeinen 4 zeg ik altijd. Nou, dat is waar het om gaat. Hè. Maar dus, er staat een kruis van Christus. Maar het is dus het kruis van degene die via het kruis wel degelijk de Christus geworden is. En want dat is waar het om gaat. En die boodschap, dat woord, zou niet verijdeld moeten worden. En dus zegt de apostel, heb ik daarover gepredikt. En ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Let op onder u, maar dan zit ik in 2 vers 2 al. Hè. Ik heb niets voorgenomen te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En waarom staat er nou bij onder u? Want je kunt het gewoon weglaten. Namelijk, ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar waarom staat er nou onder u? Zie, dat plaatst het vers ineens in het kader van de Corinthiërs, de gemeente in Korinthe. Want je kunt er net zo goed even de klemtoon op leggen. Ik zeg trouwens dat je dat altijd moet doen, hè? Even klemtonen verwisselen in zo'n zin. Hè? Dus dan zegt hij, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrees en vele beving. Dat is precies wat ze hem verwijten, zeggen dat mannetje met knikkende knieën achter die lessenaar. Die nauwelijks uit zijn woorden kon komen enzovoorts. Dat is wat ze later van hem zeggen in de 2e Korinthebrief. Maar hij zegt, bij u was dat zo. En mijn reden was dus niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht, enzovoorts. En dan vers 6, en wij spreken wel degelijk wijsheid. Dus die, vers 6 is dat, hè, van 1 Korinthe 2. Wij spreken wel degelijk wijsheid, die wijsheid van 1 vers 17 dus. En die wijsheid van 1 vers 30. En de wijsheid van 2 vers 1. Wij spreken wel wijsheid, maar dat doen wij onder de volwassenen. Hetgeen een niet al te subtiele manier is om die Korintiërs voor kleine kinderen uit te maken. Ja. Maar het is redelijk subtiel, want daarna zegt hij het gewoon heel expliciet in hoofdstuk 3, vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken. Want je kunt nou nog zeggen, waarom heeft hij hen dan niet die wijsheid enzovoorts gepredikt? Waarom ging hij dan niet verder dan Jezus Christus en die gekruist? Nou, zegt de apostel, ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, wedergeborenen dus eigenlijk, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen, jawel, maar zeg maar gewoon baby's, want dat staat in de Engelse vertaling ook, hè? Baby's. Zuigelingen namelijk, maar dat staat erachter. Tot jonge kinderen in Christus, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Jullie zijn een stel kinderachtige christenen. Dat is wat hij zegt. En dat kan ik jullie niet vertellen, daar begrijp je toch niet van. Zo goed als er zoveel dingen zijn die je kinderen niet kunt vertellen. Dan zeggen ze, mama, waarom? En dan zeggen we, ja, dat vertel ik je wel als je groot bent. En dan wordt de nieuwsgierigheid nog meer opgewekt. Of kinderen voelen zich beledigd. Van waarom mag ik dat nou niet weten? Maar het hele punt is dat het, als het goed is, gaat om dingen die ze ook niet kunnen weten. Of niet kunnen begrijpen, omdat daar nog wel het een en ander voor komt kijken. Even wat meer ervaring voor nodig om dingen te kunnen verstaan. Zo is dat nou eenmaal. En dat is het probleem ook wat de apostel had met de lui die ik dan toch maar Hebreeën noem voor het gemak. Hij zegt, ik heb zoveel dingen te vertellen. Maar ze zijn zwaar om te verklaren. En dan zouden de Corinthiërs ongetwijfeld zeggen, ja, die apostel Paulus die weet daar geen raad, dat is te moeilijk voor hem. He, zwaar om te verklaren. En dan zegt de apostel, maar dat ligt niet aan mij, maar dat ligt aan jullie, omdat je traag bent geworden om te horen. Omdat je kinderen bent, precies dezelfde gedachtegang wordt daar ontwikkeld. Je zijn nog kinderen, suckers in het Amerikaans, zuigelingen, dus dat is daar een scheldwoord hoor. En niet zo'n kleintje, sakker. Dus, nou goed. Zuigelingen, hè? Nee, suffert, zuigeling betekent baby, letterlijk vertaald dan, hè? Maar vertaald in het Nederlands met suffert, daar lijkt het dan het meest op. Jawel. Maar hij zegt, jullie zijn traag om te horen geworden. Je hebt weer nodig dat je alsnog met melk gevoed wordt, enzovoort. Want aan de vaste spijs ben je nog lang niet toe, enzovoort. Precies dezelfde gedachtegang. Men is er niet aan toe. En dat is ook de achtergrond van Hebreeën. Het is in wezen dezelfde als die van de Corinthiërs. Namelijk dat ze niet begrijpen, geldt voor Corinthiërs en Hebreeën dus, dat ze niet begrijpen dat het oude beëindigd is, geen enkele waarde meer heeft. En in Hebreeën zeg je dan bij het oude verbond, maar dat komt hetzelfde neer. Oude schepping, oude verbond, heeft zienlijke dingen, het heeft geen waarde meer, het is vervangen door het nieuwe en daaronder leven wij. Maar zolang men niet begrijpt dat het oude beëindigd is, kan men niet leven onder het nieuwe. Dus zegt de apostel daar, nou kijk eens als Jeremia zegt dat er een nieuw verbond komt ter vervanging van het oude, is van die datum af het oude al oud en nabij de verdwijning. Dus oud en verouderd en nabij de verdwijning, dan moeten we leven onder wat nieuws, inmiddels. Daarvoor moesten ze niet alleen begrijpen dat de Heer gestorven is, maar in bijzonder dat hij dus ook opgewekt was en de eersteling was van de nieuwe schepping, dus ook de eersteling van een nieuw verbond en dus ook hoge priester. Want de eersteling is per definitie koning en hoge priester. Enzovoorts, hè? Maar bij de Corinthiërs gaat het om hetzelfde. Alleen in Hebreeën wordt kennelijk geschreven tot degene die de wet verstaan, om zo te zeggen. Met de uitdrukking uit Romeinen 7. En aan de Corinthiërs wordt geschreven tot lui die helemaal de wet niet kennen, want het zijn gewoon heidenen. En het eigenaardige doet zich dan bij de Corinthiërs nog voor dat, hoewel het heidenen zijn die tot geloof zijn gekomen in Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, want dat staat er in 2 Korinthe 3, dat die lui notabene in plaats van te gaan leven onder het nieuwe verbond, gaan ze leven onder het oude wat ze voorheen niet eens kenden. Het lijken wel Nederlanders, want die doen dat ook. Hebben ook nooit onder de wet geleefd, komen tot geloof en dan leven ze ineens onder het oude verbond, notabene. Hoe bedenken ze het? Maar het oude verbond is na de mens. Is inderdaad gelegd op het vlees enzovoort. Dus dat klikt makkelijker. Hè? Dat kleeft makkelijker aan, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat. Maar het is volstrekt onlogisch. Hoe dan ook, de apostel zegt in 1 vers 17... Ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden. Niet dat dat niet de bedoeling zou zijn, dat is wel de bedoeling, maar voor die wijsheid is weinig ruimte als men niet eerst het kruis van Christus begrepen heeft. En dus predikte de apostel, omdat de omstandigheden dat vereisten, hij predikte het kruis van Christus, waardoor ik der wereld en waardoor de wereld mij gekruist is. En het was hard nodig, want als ze dat begrepen hadden, zouden ze niet zeggen, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. En zouden ze inderdaad elkaar niet voor de aardse rechter slepen, enzovoorts. En zouden ze niet zoveel problemen hebben over, nog eens wat, over het huwelijk, hoofdstuk 7. En zouden ze niet zoveel problemen hebben over de over dingen die de afgoden geofferd zijn en dat soort zaken meer. Hè? Daar gaat het toch over? Maar ze begrijpen het niet. En dan zouden ze zeker niet begrijpen dat het bij een gelovige, bij wedergeboren mensen, niet gaat om goed en kwaad als zodanig, in ieder geval niet om zonde of rechtvaardigheid, maar dat het gaat om het werk Gods, in onze bedeling in het bijzonder, en dat het dus gaat niet om zonde of geen zonde, maar dat het gaat om de stichting, de opbouw van de gemeente. Dat is waar God wil dat we in betrokken zijn. Dat is hoofdstuk 10, en dan heb je geen problemen meer of we al of niet een keppeltje, hoe heet zo'n ding trouwens? Keppeltje, ja. Of we al of niet een sluier om zouden hebben, of u zelfs, of zou men geen problemen hebben over hoeveel brood of hoe men mag eten, hoeveel wijn men mag drinken ter gelegenheid van het zogeheten avondmaal, 1 Korinthe 11. Dan zou men bovendien niet pochen met de gaven, de geestelijke gaven die men heeft ontvangen, maar zou integendeel de vrucht van de geest openbaar worden. Daar zijn we inmiddels in hoofdstuk 13. Dan zouden bovendien alle dingen in de gemeente met orde geschieden. Hoofdstuk 14, want dan is het oude toch allemaal weg. Kortom, zover was het helaas niet, want men begrijpt hoofdstuk 15 niet. En dan ben je achter in de brief, want achter in de brief doet Paulus dan toch een poging om wat te vertellen over die wijsheid, namelijk over de opstanding van Christus en al wat daaraan aanhangt, maar men begrijpt het kennelijk niet. Einde van de brief. Nou ja, einde van de brief, dan krijg je dus de mededelingen aangaande de collecte, dat is iets wat ze konden begrijpen. Dat is hoofdstuk 16. Eerlijk, dat is die brief. Kortom, men leeft uitzienlijke dingen, heeft daar de problemen mee, en men begrijpt het kruis van Christus dus inderdaad niet. Hoe zou men dan zijn opstanding kunnen begrijpen? Nou, daar moet ik het bij laten, want ik vrees het anders de koffie helemaal oud te slaan. Ik probeer de draad weer op te nemen bij vers 17 van 1 Korinthe 1... Paulus zegt, ik ben niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te prediken. Het evangelie zonder, heet het dan. Niet het evangelie met, maar het evangelie zonder. Namelijk zonder wijsheid van woorden. Want die wijsheid van woorden, die wordt later genoemd in einde van dit hoofdstuk en daar in hoofdstuk 2. En bovendien in hoofdstuk 2 wordt ook gezegd waaruit dat dan bestaat, waar het dan over gaat. En er wordt gezegd dat het van alles van doen heeft met de openbaring van de verborgenheid, of hoe men heet mag. Maar daar hebben we het dus nog wel over. Het gaat over zaken die verband houden met de opstanding en in het bijzonder zelfs met de hemelvaart van Christus. Maar Paulus zegt, ik was gezonden zonder die wijsheid van woorden, en wel opdat het kruis van Christus niet verijdeld zou worden. Opdat men ten volle zich bewust zou zijn van deze grondwaarheid, dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn, en dat dus nog vooruit, nog besnijdenis enige kracht heeft, niet eerst de beginselen der wereld zijn van toepassing enzovoorts. En ook niet de wijsheid van de wereld. Want wat in Colossense heet, ziet toe dat niemand u verleiden met door filosofie, ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld, overlevering der mensen, heet hier gewoon wijsheid deze eeuw. Wijsheid namelijk van deze wereld. Hoe hebben ze het vertaald? Eeuw, geloof ik, hè? Wereld, ja. De onderzoeker deze eeuw en de wijsheid deze wereld. Vers 20. Want dat gaat om de dingen van een oude schepping. Maar die juist zouden we los moeten laten. Want, vers 18. Want het woord des kruises, dat betekent gewoon de prediking van het kruis. Woord, prediking. Het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. En andersom, men vindt de dwaasheid en daarom gaat men verloren. Dus allebei waar, het zijn dingen die rechtstreeks met elkaar verband houden. Het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het kracht Gods. En het woordje een gewoon weglaten. Hè? Gewoon overheen lezen. Het bestaat niet, weet je wel. Dus gewoon weglaten. Het is kracht Gods. En zo moet ik het ook houden. Men heeft er gelukkig een verwijzing bij afgedrukt in mijn Bijbel naar Romeinen 1 vers 16 en terecht. Want daar zegt de apostel, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Tweede naamval, leuke. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder? Nee, niet voor een ieder. Voor ieder die gelooft. Want die kracht die werkt pas als men er deel aan heeft is. Men moet dan wel die boodschap, dat woord, die blijde boodschap aanvaarden. In het hart laten schrijven om zo te zeggen. Dus met het hart geloven. En dan heeft het inderdaad de uitwerking van wedergeboorte en wat er verder volgde. Ons die behouden worden is het kracht Gods. Tot zaligheid staat er niet eens bij. Soms denk je dat het met opzet is, want het evangelie als zodanig is maar niet de boodschap van het kruis, maar is de boodschap ook dat degene die gekruist werd is opgestaan. En zo is het inderdaad kracht Gods tot zaligheid. Hier staat alleen kracht Gods. Zal ongetwijfeld zijn in de richting van de zaligheid. Maar na die boodschap van de dood van de Heer Jezus volgt uiteraard de boodschap van zijn opstanding. Maar niettemin, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier staat voor ons die behouden worden, dat is hetzelfde als voor ons die geloven. In Romeinen 1, 16. Hè? Voor ons die behouden worden is het kracht Gods, of voor ons die geloven is het kracht Gods. En als je die twee versen dus naast elkaar legt, dan volgt daaruit dat degene die geloven behouden worden. Maar dat wisten we uiteraard al. Hè? Dus het is voor de wereld, voor degene die niet geloven, is het dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het kracht Gods. En dan staat er, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. En teniet maken wil niet zeggen dat het weg is, maar het wil zeggen dat het niet meer werkt. Dat het geen effect meer heeft. Staat geloof ik letterlijk in de Authorized Version. Maar de gedachte is inderdaad dat de wijsheid van deze wereld inderdaad een mens niet brengt tot Christus. Dat staat er ook trouwens in vers 21. Hè? Ja, dat staat er. Nademaal in de wijsheid Gods. De wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dat wil zeggen, de wereld is door de wijsheid van de wereld niet gekomen tot kennis van God. Nou, daar wordt dan tegenovergezet de dwaze prediking van het kruis van Christus, waardoor de mens wel degelijk komt tot God. Niet de wijsheid brengt de mens daar, maar juist deze dwaasheid. De mens doet immers alles, laat ik het nog anders zeggen. De menselijke wijsheid in het algemeen is erop gericht om de dood te overwinnen. Dat laatste lukt natuurlijk nooit. Dus is het er in de praktijk op gericht om de dood, het verderf, zo lang mogelijk uit te stellen. Ten koste van alles, overigens. En helaas, die gedachte, die schijnt nogal christelijk te zijn tegenwoordig, heb ik tot mijn verbijstering gemerkt de laatste jaren. Waarbij men doet alsof het een christelijk streven is om het leven zo lang mogelijk te rekken ten koste van alles. Wat natuurlijk dwaasheid is, want dit leven is zo vergankelijk als
gas.
Hè? Als gas. Oh, dan vooruit dan. Als gras. Ja. Ja, gras. Oh ja, ik dacht dat je zei gas. Maar dit leven is zo vergankelijk als als gas. Inderdaad. Dat is ook zo. Dus waarom zouden we het langer rekken? Een mens kan namelijk, dat staat trouwens in de Bijbel, de mens kan namelijk toch sowieso geen L aan zijn lengte toevoegen. En in de kanttekening staat dan altijd dat niet bedoeld is dat hij een meter langer zou worden, zodat hij alsnog zou kunnen gaan korfballen. Maar dat het bewijzen van spreken is en dat het dus van toepassing is op de lengte van zijn leven. Maar elk normaal mens zou dat erbij denken, want normale mensen zijn altijd gericht op de verlenging van het leven ten koste van alles. Maar ik heb eens een kat gekend.
Dat was
7.
Hè?
Dat was 7. Nee, 9 broeder. Nee, nou goed. Maar die, ik bedoel, een wat de Bijbel noemt stomme beest of stom vee heeft precies hetzelfde. Dieren doen ook alles om hun leven te rekken. Daar is niks menselijks aan. Dat is ook niet specifiek menselijk. Laat staan dat het christelijk zou zijn. Christelijk is dat wij inderdaad ons leven opgeven terwijl wij het nog hebben. Dat is dus dwaasheid in de ogen van de wereld of naar de normen van de wereld. Maar het is wijsheid Gods, want hoe eerder wij het opgeven, hoe beter het is. Hoe eerder wij namelijk ook zullen leven, dan wel zullen kunnen leven uit die nieuwe schepping en vanuit het leven wat God ons geeft in Christus. Want de bedoeling is dat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, niet meer hun eigen leven, maar zouden leven het leven van Christus. Dat is de bedoeling. Dat is dwaasheid voor de wereld, maar het is wijsheid Gods. Want het is de enige manier om onze levens zinnig om de tijd die ons rest in het vlees zinnig te besteden. Zei Petrus overigens. Zo is het toch? Dus dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid Gods. En dan staat er ook, bovendien, er is geschreven, vers 19, hier, 1 Korinthe 1, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik je niet maken, wat twee keer hetzelfde is. Het een is inderdaad geciteerd uit Job 5, vers 12, en het ander is inderdaad geciteerd uit Jesaja 29, vers 14, en Jesaja 29, vers 15, wordt later weer geciteerd, Job 5 vers 12 was het eerste, ja. En Job 5 vers 13 wordt later weer geciteerd in 1 Korinthe 3 vers 19. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Hij zal ze grijpen, betekent dat. Of in wat eenvoudiger Nederlands, hij zou ze krijgen. Met hun wijsheid, die mensen, met zijn wijsheid. Hij zou ze krijgen. En dat is ook inderdaad gebeurd. Hij heeft ze gevat. En die menselijke wijsheid brengt de mens inderdaad nergens. Vind ik altijd zo subtiel in 2 Korinthe. Zie toe dat niemand u vervoeren met door de filosofie, ijdele verleiding, overlevende mensen. En niet naar Christus. Waarna je afvraagt, waarheen leidt dan filosofie, ijdele verleiding, eerste beginsel der wereld, enzovoorts. Als het niet naar Christus leidt, waar leidt het dan wel naartoe? Staat er niet bij. Nergens. Nou, het leidt tot niks. En dat is het precies. Het brengt een mens inderdaad nergens. Menselijke wijze staat wel interessant. Dat heb ik eens gevraagd aan Van Mierlo, maar dat moet je niet verder vertellen. Kan leuk redeneren, maar brengt hem ook nergens. Toch? In de kroeg, maar dat moet je niet verder. Maar het brengt de mens sowieso. Ja, hij kan er leuk niet aan de kast komen. Maar dan gaat het niet. Waar komt hij uiteindelijk terecht? Dat brengt hem niks. Het leidt ook tot niks. Het blijft duisternis enzovoorts. Nou goed. Dus inderdaad, er was immers geschreven in Job en in Jesaja, maar dat staat nog op veel plaatsen meer overigens, hoor. Deze waarheid van, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. En ik zal het verstand der verstandigen teniet maken. En op de meest uitgebreide wijze, en ook de meest essentiële wijze, en bovendien, is dat gebeurd inderdaad door de dood van de Heer Jezus. Waar alle menselijke wijsheid zegt, je moet van alles doen om de dood te ontkomen en het lukt toch niet. Zegt God, nee, het gaat juist om die dood. Daar moet je in, zo vroeg mogelijk, want daarna is er leven. Na de dood, niet na het sterven. Na het sterven is er geen leven. Na het sterven, dat is een domme vraag, vind ik het al. Is er leven na het sterven? Nee, na het sterven is de dood. En is er leven na de dood? Ja, als je zo gelukkig bent om de dood te kunnen passeren, maar wie kan dat? Daarna is uiteraard leven. Als er wat is, is er leven. Natuurlijk. En het is er ook inderdaad. Hè? Maar het is een weg die voor de natuurlijke mens inderdaad tegennatuurlijk is. En daarom naar menselijke norm dwaasheid. Maar ik vind het persoonlijk nog altijd, hoe lang ik erover nadenk, hoe groter de grap ik het vind. Dat al die mensen met een grote wijsheid en met een arrogantie, mag ik het zeggen? Met een arrogantie van wij weten dit en wij weten dat. En dan zelfs als ze moeten zeggen wij weten niet, zeggen ze wij weten nog niet. Dat nog erbij, weet u wel, van zo van maar krijgen we nog wel eens voor elkaar. Of wij kunnen dit en we kunnen dat. En eventueel wij kunnen nog niet. Dus dat komt later ook wel. Wel, daar heeft God in één keer mee afgerekend. Gewoon door de dood van de Heer Jezus. Einde van deze wereld. Einde aan maken, want dat is de enige weg om te bereiken wat de wereld inderdaad niet bereiken kan. Men zoekt verkeerd. En dat werd heus niet alleen gezegd van de Joden. Men zocht rechtvaardigheid, maar men zocht verkeerd. Men zoekt rechtvaardigheid uit de wet en men zoekt leven uit de wet. Maar rechtvaardigheid, nog leven, kan door de wet gegeven worden. Men zou het moeten zoeken in geloof. Vertrouwen dus op wat God gesproken heeft. Meer is niet nodig. Dat is wijsheid. En ik kan het rustig zo zeggen, want later zegt de apostel Christus, dat is wijsheid. Die is ons geworden wijsheid van God. Het is een korte manier om het uit te drukken, maar de gedachte is natuurlijk dat het wijs is om te geloven in de Heer Jezus Christus. Want in hem is leven. En zei Johannes, maar dat heb ik al geciteerd, daarbuiten niet. Want wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wat hij ook doet. Goed. Dus de wijsheid der wijzen zou vergaan en het verstand der verstandigen zou teniet gemaakt worden. Dat is inmiddels gebeurd, veel uitgebreider trouwens dan in deze context gesuggereerd wordt, want de wijsheid van de mens in het algemeen is zoek geraakt. En ik heb al vaker gezegd, wat men tegenwoordig voor wijsheid aanziet, is eigenlijk niet eens wijsheid. Niet naar de klassieke betekenis van de term. Want echte wijsheid bestaat nauwelijks meer, ik moet eigenlijk zeggen, eigenlijk helemaal niet meer. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in, dus spreek ik weer bij Romeinen 1. Hè? Ja, waarin bestaat het de mens de waarheid en dus de wijsheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Hij wil het niet weten en de mens heeft er zelf toe bijgedragen dat de wijsheid die er eventueel was, nog verloren gegaan is ook. En de zogenaamde wijsheid van deze wereld, dat is helemaal geen wijsheid. Dat zei Paulus trouwens al, hij waarschuwt Timotheus en zegt, pas op dat je je niet laat in de luren leggen, geloof ik, hè. Wat is luren in het Grieks? 1 luur, 2 luren. Dat je niet in de luren, of zoiets, ik weet niet precies wat er staat, door de tegenstellingen, de tegenwerpingen namelijk, dat wat tegengesteld wordt, door de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. En dat betekent niet dat er ook nog andere wetenschap is die niet vals is. Het betekent dat alles wat wetenschap is, heet per definitie, ten onrechte zo genoemd, per definitie vals is. Men noemt het wetenschap en het is het niet. Men noemt het wijsheid en het is helemaal geen wijsheid. Nou goed, zo eindigt 1 Timotheus geloof ik. Hè? Of was het 2 Timotheus, wil ik afwezen. Maar goed, laat maar zitten. In vers 20 hier wordt dan vervolgens de vraag gesteld, laat die maar opkomen, in gewoon Nederlands, hè. Waar is de wijze? Is er iemand, kom maar eens op met je wijsheid dan, hè. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? En waar ze toevallig zitten of vertoeven, dat is natuurlijk niet het punt. Maar het is als het ware een uitdaging. Laat ze maar komen, laat ze maar eens wat vertellen. Wat hebben ze ons te bieden? Nou, niks, hè? Ja, een wasmachine met 30 programma's.